Nou, goedemorgen allemaal. Ik vind het echt heel erg leuk dat ik hier weer mag zijn. Dat ik ben uitgenodigd om een praatje te komen houden. Ik heb heel erg nagedacht, waar ga ik het over hebben? En mijn eerste gedachte, die had ik eigenlijk al vorig jaar ergens, dacht ik ga het hebben over vergeving. Nou, dan heb je gelijk een heel zwaar onderwerp. En ik heb een heel mooi boek gelezen over vergeving, alleen dat heb ik uitgeleend. Dus ja, toen ik me wilde voorbereiden, toen dacht ik van, ik heb dat boek niet en dan ga ik misschien dingen vertellen die niet waar zijn. En nou ja, ga ik niet doen. Dus dat was een van de thema's die in mijn hoofd zat. En toen ging ik mailen met, ben je naam kwijt, met Lianne. Van, is er nog een bepaald thema? Zijn jullie nog ergens mee bezig? Ja, we zijn met relaties bezig en met de Heilige Geest. Nou, toen krijg ik nog een mailtje van Anja. Oh ja, het is ook nog Vaderdag. Dus nou, denk yes, daar heb ik helemaal niks mee. En het thema waar ik zelf heel erg mee bezig ben, is je gedachten. Dat komt omdat ik een training volg. Nou, sommigen van jullie weten dat, omdat ze af en toe mijn blogs lezen. En ik ben heel erg bezig met dat brein van ons, wat alle kanten op gaat. Behalve de goede, in mijn geval meestal, soms. Dus dat zijn allemaal thema's die in mijn hoofd en in mijn leven op dit moment spelen. En nou, geloof het of niet, ik kwam een hoofdstuk tegen in de Bijbel. En dat wil ik met jullie lezen. En daar komt eigenlijk gewoon alles in terug. Dus ik wil met jullie lezen Efeze 4. En dat is best een lang hoofdstuk. Dus ik stel voor dat we allemaal vers lezen, weet je wel. Nee, doen we niet. Maar dan blijven jullie een beetje wakker, dacht ik. En ik lees hem uit de nieuwe Bijbelvertaling. Ik, die gevangen zit, omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop. Nou, wij hebben er twee van gemaakt, de kinderdoop en de volwassendoop, maar dat kon Paulus niet weten. Eén God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Aan ieder van ons is genade geschonken, naar de mate waarmee Christus geeft. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op, wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde. Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren. Dus ik pik de vijfvoudige bediening ook nog even mee, hoewel sommigen dan misschien een beetje narrig worden. Om de heilige, oh trouwens wat ik nog zat te denken, als Paulus hier nou bij had gezet in dit rijtje schoonmakers, dan had hij ons een hoop ellende bespaard. Dan hadden we met z'n allen vooraan gestaan om schoon te maken en het gebouw te beheren en dat soort dingen. Maar, dus dat wil ik later nog wel eens vragen aan hem. Om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, omdat wij alle samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. En vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem, ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord? U hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten moet afleggen. Dat u uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God in Christus u in Christus vergeven heeft. Nou, daar zat alles in, dacht ik, wat ik wilde bespreken. Ik wil beginnen met relaties. Als je kijkt in de Bijbel, het begint eigenlijk al in Genesis 1, dan zie je dat alles om relaties draait. De relatie van God naar ons, van ons naar God. Ik als relatietherapeut denk automatisch aan relaties tussen man en vrouw. En ik wil jullie om te beginnen een stukje laten zien van Tim Zinkt, wat gaat over relaties. En dit gaat dan over relaties man-vrouw, maar straks komen we ook nog op de andere relaties.
De namen van de dieren beduidend minder. He, hij woonde echt prachtig. Hij had echt alles wat zijn hartje maar begeerde. Jongens, en Eva die was er nog geen 2 weken. Of Adam sprak de onsterfelijke woorden. Mag ik Eva nog ruilen? Ik heb een konnetje volgens mij nog. Mag ik Eva nog ruilen? Ik heb liever toch een pijlzuiger op. Of een koe, of een paard, of iets anders aan een zij. Mag ik Eva nog ruilen? Ze past bij nader inzien, toch niet zo bij mij. Ze praat, oren van de kop. Niet dat ze wat te melden heeft, maar ze houdt het gewoon weer op. En dan zegt ze wat ik vind, en dat weet ik nooit zo goed. En dan ben ik te lang stil, en dat is ook niet goed. En dan ben ik te gesloten en verberg iets kwaad. En dan heb ik tussen anderen en ze speelt bekend het maar. En dan wil ze best een shop om haar verdriet weg te kopen. En dan moet ik ook nog mee, dat ze dragen mee gaan lopen. Ik heb geen moment dit voor mezelf, ik voel me aangesloten wil. Ze heeft slapen aan mijn aandacht en ze is over een paar te til. Ik moet helpen met het roken en daarna de darmkant. En ben je mijn gebeten als ik ga zitten met de krant. Dan krijg ik terug een lomp, ik ben een hond geïnteresseerd. En dat ik een domme suffer ben die niet in gaat leren. En dat ik alleen wil vrijen en als hij moet werken zorgen. Dat ik met mijn verlangen zo moet verder denk naar morgen. En dat ik niet romantisch ben eruit zie als een lei. En haar onzekerheid het beste voor hoe ik naar haar kijk. En dat ik niet begrijp hoe vrouwen zich voelen. Maar wel een lijf voor hebben om haar woede op te koelen. En als ik me dan afzonder, dan is het weer niet goed. Want dan zie ik haar niet staan. En als je dat niet doet, is het leven in dit paradijs een afgrijzelijke hel. Want de vrouw die hij gegeven heeft, die staat haar mannetje wel. Dus, mag ik Eva nog ruilen? Ik heb het konnetje, ik heb het konnetje nog niet. Mag ik Eva nog ruilen? Want ik heb me liever een ander dier. Desnoods een wesp. Of een teken dat al een dier dat niet kan vinden. Mag ik Eva nog ruilen? Laat een wissel geld. Laat een wissel geld. Maar het zit er.
Ja. Mag ik Eva nog ruilen? Het relativeert wel wat, hè? Misschien heb jij geen Eva om te ruilen, maar wil je wel een collega ruilen? Of een vriend? Misschien wil je je ouders wel ruilen? Of je kind? Ik weet niet wat het bij jullie is, maar af en toe kun je best zo'n periode hebben dat je denkt van ik plak je nu achter het behang en ik stamp je nog even lekker aan. Mag ik de gitarist nog ruilen? Of de kringleden? Of de gemeenteleden? Of de oudste? Zo lopen we allemaal wel wat aan elkaar op. Maar helaas, ruilen binnen 14 dagen is in Gods Koninkrijk niet aan de orde. God heeft ons aan elkaar gegeven. Daar hebben we het mee te doen. Misschien heeft hij daar ook nog wel een soort bedoeling mee. Wie zal het zeggen? Het is geen niet goed geld terug in Gods Koninkrijk. Maar gelukkig hebben we Paulus, die ons wat tips geeft hoe we met elkaar om kunnen gaan en hoe we dat aan kunnen pakken. Nou, een heleboel van die tips hebben we net al gelezen in Efeze 4. En in Efeze 4 vers 1 tot 3 staan een aantal hele praktische dingen hoe we met elkaar om mogen gaan. En ik heb ze even, ik heb even de tegenovergestelde woorden opgezocht. Er staat onder andere, wees steeds bescheiden. Nou, bescheiden staat tegenover verwaand of een grote mond hebben. Wees zachtmoedig. Nou, vond ik wel leuk. Het woord zachtmoedig, dat komt eigenlijk van een wild dier dat getemd werd. En dat dan op een gegeven moment, even kijken, ik zal het even goed zeggen, want anders spelt ik u iets op de mouw wat niet klopt. Bijvoorbeeld een paard. En in een getemd dier, staat, heb ik opgezocht, gaat nog steeds dezelfde kracht schuil. Alleen wordt hij niet op een ongecontroleerde manier gebruikt, maar er is beheersing over. Nou, zachtmoedigheid staat tegenover trots, hoogmoed, rebellie. Waar herken je jezelf in? Geduldig. We moeten geduldig met elkaar zijn. Nou, dat valt nog niet altijd mee. Geduldig tegenover ongeduldig. Verdraagzaam tegenover intolerant of dwars. Weet je het altijd beter? Heb je altijd iets op of aan te merken? Of kun je ook gewoon meegaan in het idee van een ander? En er staat in vers 3, span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren. Span je in. Nou, dat is iets actiefs. En dat blijkt uit het hele hoofdstuk. Het gaat erom dat wij in actie komen. Dat we niet leidzaam gaan zitten toekijken, zoals jullie nu allemaal naar mij zitten te kijken. Maar dat je in actie komt en dat je ook wat gaat doen. Span je in. Kijk niet van een afstandje hoe de oudsten de gemeente moeten runnen of hoe een handjevol mensen die altijd bezig is. Maar doe zelf ook mee. Nou, dat zijn zomaar wat praktische tips die Paulus geeft. En waarom geeft hij deze richtlijnen? Nou, dat is eigenlijk heel belangrijk. Hij zegt het er ook bij, zodat we één zijn. Nou, één, dat kan een beetje klef overkomen. Een beetje plakkerig, close. Nou, ik heb graag een beetje vrijheid. Maar eenheid is eigenlijk iets waar de Heer Jezus al om bad toen hij hier op aarde was. En je zou kunnen zeggen, het is een gebed van de Heer Jezus, een onverhoord gebed van Jezus, waarin hij bad om eenheid. En ik wil dat lezen uit Johannes 17, en met name in vers 21, bidt Jezus daarom eenheid. En dan wordt ook duidelijk waarom het zo belangrijk is dat wij één zijn. Even kijken hoor. Johannes 17 vers 21, dat is een gebed wat Jezus uitspreekt voordat hij gaat lijden en sterven naar zijn vader. Er staat, laat hen alle één zijn vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Nou, daar staat het, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Het is dus een verantwoordelijkheid die we hebben, dat we de eenheid met elkaar bewaren. En waarom? Omdat de wereld naar ons kijkt. En die kijkt met argusogen. Als wij niet één zijn, dan is dat eigenlijk een aanfluiting voor God. Eigenlijk beledigen we hem daarmee. Ik heb opgeschreven, het is een verantwoordelijkheid als kerk en gemeente, maar ook binnen de gemeente of kleiner, binnen je familie of binnen je gezin. En daar kom ik later nog op terug. Nou, om op een goede manier met elkaar om te gaan, moeten we volwassen worden. Daar kan je natuurlijk ook een hele preek over geven, hè? Word volwassen. Maar ja, de vraag is of ik het zelf ben. Doe mijn best. In vers 12 van Efeze 4, vers 12b, daar staat, even zien hoor, zo wordt het. Ja, ik moet echt een leesbril. Ik moet een leesbril, gehoorapparaat en misschien ook nog wel een kunstgebit. Het is echt heel erg. Even kijken hoor. Een lampje, ja, dat zou misschien helpen, ja. Kan dat? Ja. Nou, kijk, zie je? Dat was een helder licht. Even zien. Ja, dat is beter. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij alles samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Mooi, hè? Volwassen zijn wordt hier gezet tegenover kind zijn. En wordt hier specifiek gezegd onmondige kinderen. Nou, daar worden natuurlijk baby's mee bedoeld. Nou, we hadden toevallig van de week nog een baby op visite. Nou, wat doet een baby? Roept u maar. Eten, slapen, huilen, ja. Spugen, boeren, poepen, spelen en vooral heel veel aandacht vragen. Nou, hoe willen we zijn? Volwassen of onmondige kinderen? We mogen volwassen worden. En dat betekent ook dat we op een volwassen manier met elkaar mogen omgaan. En wat is nou volwassen worden? Nou, volwassen worden is dat je op eigen benen gaat staan. Dat je keuzes maakt. En dat je niet meer afhankelijk bent van anderen. Dat je afhankelijk bent van God. En dat je weet wie je bent. Nou, dat afhankelijk zijn, daar wil ik wel een klein uitstapje over maken. Want dat is wat anders dan dat je niet afhankelijk bent, is iets anders dan dat je egoïstisch bent, dat alles om jezelf draait. Maar ik merk ook in mijn eigen leven dat ik heel vaak nog afhankelijk ben. Afhankelijk van complimentjes. Vinden anderen wel dat ik het goed doe? En krijg ik die complimentjes niet? Ja, dan ga ik een beetje twijfelen aan mezelf. Nou, dat is afhankelijk. En dat is dus niet volwassen. Zo kun je jezelf de vraag stellen, hangt jouw geluk af van anderen? Hangt jouw zelfbeeld, je eigen waarde af van anderen? Heb je complimenten nodig om je goed te voelen? Ben je voortdurend bezig om aan andermans verwachtingen te voldoen? Kun je ook nee zeggen zonder dat je daar heel schuldig over voelt? Ben je steeds bezig om de goedkeuring van anderen te krijgen of om te pleasen? Allemaal afhankelijkheid. Of ben je voortdurend bezig, daar ben ik ook heel goed in, om jezelf te vergelijken met anderen? Die ander, die is veel vriendelijker, die is veel creatiever, die is veel muzikaler, die kan veel beter spreken, die kan veel beter therapeut zijn, is een veel leukere moeder. Nou, dat is vergelijken wat niet gezond is en wat ook niet volwassen is. Nou, ik denk dat hij voor jullie best, voor een aantal van jullie, ik zal jullie niet allemaal over één kam scheren, maar dat best heel herkenbaar is. En ik zou willen zeggen, ik zeg het ook tegen mezelf, stop daarmee. Je kwelt jezelf en je beledigt God. Want God heeft jou uniek gemaakt. Hij heeft een plan met jouw leven. En zoals we ook gelezen hebben in dit stuk, geeft God aan iedereen van ons zijn eigen gaven, talenten, mogelijkheden. En hij wil dat je daarmee aan de slag gaat. Iedereen is deel van het lichaam van Christus, hebben we met elkaar gelezen. Jezus is het hoofd en wij zijn de lichaamsdelen. Vers 15 en 16. Daar is dat terug te vinden. Ik ga het niet nog een keer lezen. En als jullie daar wat meer over willen lezen, dan zou ik zeggen, lees thuis is 1 Korinthe 12, vers 12 tot 31. Daar wordt helemaal uit de doeken gedaan hoe dat precies zit met die lichaamsdelen. En nou ja, wat er allemaal bij hoort en wat allemaal eer krijgt en dat soort dingen. Dus lees zelf thuis 1 Korinthe 12. Als je je plek in het lichaam niet inneemt, dan hebben we dus eigenlijk te maken met een lichaam waar lichaamsdelen van geamputeerd zijn. Nou, punt 1 ziet dat er niet uit. Dan kun je natuurlijk wel weer een prothese hebben, ze tegenwoordig. Maar punt 2 is dat het lichaam dan niet kan functioneren zoals God, zoals Christus dat bedoeld heeft. En bovendien, als jij doet alsof je een mond bent, terwijl je eigenlijk een nek bent, wat gebeurt er dan? Dan lul je uit je nek. Precies. Dus dat is wel een dingetje om over na te denken. Is trouwens ook best leuk, hè, om eens te doen op een kring of straks bij de koffie. Om eens te gaan kijken welk lichaamsdeel ben ik nou eigenlijk. En wees niet te bescheiden, zou ik willen zeggen. Hoe kan het nou dat we vaak nog op zo'n onvolwassen manier met elkaar omgaan? Zo kinderlijk, zo, nou, kinderachtig. En ik zeg met elkaar, maar eigenlijk gaan we ook zo met onszelf om. Nou, dat heeft te maken, en dat staat niet in de Bijbel, maar dat zeg ik dan vanuit mijn achtergrond als therapeut, heeft te maken met een aantal dingen, denk ik. Onder andere, we zitten vaak vast in oude patronen en denkbeelden. We hebben oude overtuigingen die ons van jongs af aan met de paplepel zijn ingegoten en die we gaan geloven. Bijvoorbeeld, ik hoor er niet bij. Ik kan ook niks. Ik ben niet leuk. Ik zie er niet uit. Ik ben te dik. Ik ben te dun. Die heb ik zelfs ook gehoord. Ik kan niet leren. Noem maar op. We hebben last van oude patronen, bijvoorbeeld faalangst. We zijn bang dat als we iets doen, dat het gaat mislukken. En daarom doen we maar niks. We hebben last van perfectionisme. Nou, dat is een van de dingen die bij mij best heel goed ontwikkeld is. Waar ik ook heel veel plezier van heb gehad, maar wat ook echt super lastig kan zijn. We pleasen. We hebben last van afwijzing. Iemand hoeft maar iets te zeggen wat een beetje verkeerd valt en we voelen ons afgewezen. Er zijn oude wonden die niet goed genezen zijn en die blijven opspelen. Of we blijven hangen in wat onze omstandigheden zijn en we maken geen keuzes. En dan worden we eigenlijk slachtoffers van het leven. In plaats dat we leven in overvloed. Nou, Paulus roept ons op in Efeze 4 om actief aan de slag te gaan met onze levens. In Efeze 4 en ook in Efeze 5 zegt hij diverse keren, zegt hij daar iets over. Onder andere in vers 4 vers 22 zegt hij, ga de weg van Jezus. Nou, ga is echt heel actief. In hoofdstuk 5 vers 1 zegt hij, volg het voorbeeld van God. In 5 vers 8 zegt hij, ga de weg van de kinderen van het licht. In 5 vers 15 zegt Paulus, let goed op welke weg je bewandelt. Het is een actief proces. Dat staat met name, vind ik heel mooi, in vers 21 tot en met 24. Daar staat, maar zo hebt u Christus niet leren kennen. En in een andere vertaling staat, en dat is de vertaling waar ik mee groot ben gebracht, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Nou, dat vind ik echt een hele mooie vertaling. U hebt toch over hem gehoord? U hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. Nou, daar heb je het denken. Daar heb je het denken en de geest. Even kijken hoor. Ja, dan kun je natuurlijk nog weer een hele uitleg gaan geven over wat nou precies je geest is. En je ziel, en je lichaam, nou, dat laat ik aan de echte theologen over. Daar ga ik me niet aan wagen. Maar wat ik wel heel leuk vond, ik was een beetje aan het zoeken van wat is nou precies je geest. Maar er stond een stukje bij de EO jongeren. Dat is een beetje natuurlijk makkelijke taal, hè? Dus ik denk, nou, dat moet ik ook snappen. Je geest is het lijntje met God. En je zou het kunnen vergelijken met het opladen van je telefoon. Je geest vernieuwen zou je kunnen vergelijken met het opladen van je telefoon. Gods geest woont in ons, maar we moeten wel regelmatig op elkaar afstemmen. En ik denk dat dat wel een van de dingen is die we inderdaad regelmatig moeten doen. Nou, je moet niet alleen je geest vernieuwen, maar je moet ook je denken vernieuwen. En dat kom je op meerdere plekken in de Bijbel tegen. Vernieuw je denken is ook een tekst, ik weet even niet precies waar die staat, maar dat je je gedachten krijgsgevangen moet nemen. Dus dat je je gedachten gevangen moet nemen. Nou, dat we veranderd worden door hoe we denken, dat is ook een tekst die er staat. Nou, waarom is dat nou zo belangrijk dat wij ons denken vernieuwen? Nou, dat is belangrijk omdat ons denken heel vaak niet klopt met de waarheid en de werkelijkheid. En nu denken jullie misschien op dit moment van nou, maar dat is bij mij heel anders. Want ik, echt mijn verstand is zo, echt zo verschrikkelijk goed en ik maak geen denkfouten. En nou, om jullie iets te laten ervaren van wat ons denken met ons doet, stel ik voor dat we een oefening met elkaar doen. Ik bedoel, zijn jullie even bezig? Kan ik ook even ontspannen? Het is geen oefening waarbij je allerlei enge dingen moet doen. Het is ook geen oefening waarbij er, nou ja, en anders bidden we straks een bevrijdingsgebed en dan zijn we weer. Nee, het is geen, je hoeft je nergens voor open te stellen, maar probeer even mee te doen. Ga ontspannen zitten. Doe je ogen dicht of kijk naar één vast punt. Stel je voor dat je in een weiland staat. Je leunt tegen het hek. En vlak bij je staat een felblauwe koe. Bekijk hem eens goed. Hij ziet er opmerkelijk uit. Met zijn blauwe kop en lijf. Maak nu in gedachten de poten van de koe felgeel. Alleen de poten. Bekijk de koe nog eens goed. Let op zijn oren, zijn ogen, zijn staart, zijn lijf, zijn hoeven, zijn poten. Een blauwe koe met gele poten. Denk nu aan het logo van IKEA. Zie je de overeenkomst tussen jouw koe en het logo van IKEA? Doe je ogen maar weer open. Dit is bizar als je daarover nadenkt. Blauwe koeien met gele poten bestaan helemaal niet. En jullie hebben er net allemaal één gezien. En weet je wat? De volgende keer als je bij IKEA komt, is de kans groot dat je denkt aan een koe met gele poten. Een blauwe koe met gele poten. Zo makkelijk krijg je dus gedachten die niet reëel zijn en die niet waar zijn. Nou, nu is dit natuurlijk een absurd voorbeeld, want we weten allemaal dat dat niet bestaat. Maar dit gebeurt er aan de lopende band in ons dagelijks leven. We horen dingen, we lezen dingen, we zien dingen en we trekken zo ons brein, onze gedachten, trekken zelf een conclusie. En die gaan we vervolgens geloven en daar gaan we naar leven. Zonder dat we het toetsen aan wat nou echt waar is. En wat is waar? Wat is nou waarheid? Ja, daar kun je ook over discussiëren. Maar één ding staat vast. Jezus is de waarheid. En Gods woord is de waarheid. En daarom moeten we ons denken onder de loep nemen en vernieuwen. En we moeten de leugens waarin we geloven, waarin we zijn gaan geloven in de loop van ons leven, ontmaskeren. En de waarheid gaan bedenken. En ik ben daar in mijn leven best heel erg mee bezig en... Ja, het is niet makkelijk, want gedachten gaan echt razendsnel. En uit onderzoek is gebleken dat we zo'n 60.000 gedachten per dag hebben. Nou, ik denk dat sommige mensen er nog wel meer hebben, anderen misschien iets minder. Het gaat ook maar voortdurend door. Ik bedoel, er zijn ook mensen die liggen 's nachts zelfs nog na te denken over van alles en nog wat. En vaak is het dan helemaal irreëel wat je denkt. Dus het is niet eenvoudig om die gedachten onder de... Of om daar grip op te krijgen. Nou, Romeinen 12 vers 2. Die zegt. Ik noemde net de tekst ook al eventjes. Straks krijg ik nog een kortsluiting, joh, omdat ik zo zweet. Even kijken. Romeinen 12 vers 2. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Of, zoals er in een andere vertaling staat, wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Nou, dat is de waarheid. Nou, hoe kun je dat nou doen? Nou, je kunt bij mij in therapie komen, maar dat is de dure oplossing. Je kunt je ook bewust worden van je gedachten. En wat daarbij helpt, is als je hier echt mee aan de slag gaat, wil gaan, schrijf eens wat dingen op. Schrijf eens op wat je denkt. En check daarna of die gedachten die je hebt opgeschreven ook waar zijn. En zo niet, hoe kijkt God naar deze gedachten? Wat zijn zijn gedachten hierover? Nou, Paulus geeft hiervoor een hele praktische richtlijn. En die kun je vinden in Filippenzen 4, vers 6 tot 9. Het is wel wat gebladerd vandaag in teksten, maar dan is het wel in ieder geval bijbels enigszins verantwoord. Filippenzen 4, vers 6 tot 9. Daar staat, wees in geen ding bezorgd, maar laat er bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voorts, broeders en zusters, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. Nou, wat kun je doen om die gedachten een beetje meer onder controle te krijgen en om te checken of je nou op het goede denkspoor zit? dan kun je je gedachten leggen naast die dingen die Paulus, was het Paulus? Ja, ik denk toch dat het ook Paulus was. Hier zegt, je kunt bijvoorbeeld checken, is je gedachte waar? Is je gedachte waardig? Nou, misschien is dat een wat oud woord. De Bijbel in gewone taal, die gebruikt hier het woord respect. Is jouw gedachte vol respect naar God, jezelf en anderen, of is het juist een respectloze gedachte? Is je gedachte rechtvaardig? Is het een eerlijke, billijke, gegronde, redelijke en terechte gedachte? Zou je daarvoor in de plaats kunnen zetten. Is je gedachte rein? Is je gedachte beminnelijk? Ook zo'n woord dat wij niet echt meer gebruiken, maar de nieuwe Bijbelvertaling noemt daar het woord liefelijk. Is je gedachte vol liefde? Gericht op het welzijn en geluk van de ander en van jezelf? Of zijn je gedachten vol boosheid, wraak, jaloezie en achterdocht? Is je gedachte welluidend, eervol? Het tegenovergestelde van eervol is laatdunkend. Laag denken over jezelf of een ander of over God. Is je gedachte deugdzaam? Draaien ze om de goede dingen? Verdient je gedachte lof? Vol lof zijn over iemand, is dat waar je in gedachten mee bezig bent? Ben je vol lof over God? Of over anderen? Of over jezelf? Of ben je in gedachten bezig met dingen of mensen af te kraken? Nou, veel praktischer kan ik het niet maken, dus dat heeft Paulus al voor ons goed geregeld, zou ik zeggen. Leg je gedachten voortdurend naast wat het woord van God zegt over hoe wij moeten leven en mogen leven en hoe we ook dus mogen denken. Het is trouwens ook heel helpend als je in je relatie met anderen tegen dingen aanloopt, om dan eens te kijken, wat denk ik eigenlijk? En klopt het wel wat ik denk? Want heel vaak vullen wij het in voor anderen. En in mijn praktijk geef ik vaak het voorbeeld, dan zeg ik van, joh, zet een grote pot Nivea op je keukentafel of op je aanrecht. En Nivea staat voor niet invullen voor anderen. Wij weten niet wat een ander denkt. Wij weten niet hoe een ander iets bedoelt. Maar op het moment dat we het zelf invullen en we het negatief maken, laten we ons eigenlijk misleiden. Nivea dus. En ik zou willen zeggen, geloof niet alles wat je denkt. Dat is een uitspraak die bij mij regelmatig terugkomt. Geloof niet alles wat je denkt. Ten slotte, op een volwassen manier omgaan met onszelf en met elkaar vraagt keuzes. Het is, zoals ik al eerder zei, een grote verantwoordelijkheid. De wereld kijkt naar ons met argusogen. En daarom de praktische tips van Paulus aan het einde van Efeze 4. Lieg niet, zegt hij. Prima als je boos wordt, maar maak het ook weer goed. Laat de zon niet ondergaan. Dus het beste moment om ruzie te maken is dan, even denken, 's avonds. Ja, precies, ja, een beetje zo aan het einde van de dag. Dan kan je er nog het langste over doen. Stil niet. Spreek opbouwende woorden. Laat alle wrok en drift varen. Weet je wat ik mooi vind, hè? Dat dit er staat? Laat alle wrok en drift varen. Dat betekent dus dat hier gewoon staat, dat we daar dus gewoon last van hebben. Ik bedoel, we zijn niet allemaal de rust zelf. En Paulus weet ook wel dat we soms gewoon driftig zijn en dat we woorden kunnen zeggen die niet kloppen. Het is er gewoon, maar laat het ook weer los. Maak het goed. Wees niet kwaadaardig, zegt Paulus. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. En tenslotte, vergeef elkaar, zoals God in Christus u vergeven heeft. Nou, over vergeving kan ik echt uren praten. Dat zal ik niet doen. Maar ik wil er wel één dingetje over zeggen. Want ik heb best heel vaak preken gehoord waarbij mijn tenen krom trokken en dagen nodig had voordat ze weer een beetje recht waren. Wat ik eigenlijk erover wil zeggen is dit. Wij zeggen vaak van ja, je moet de ander vergeven, want Christus heeft ons ook vergeven. Nou, dat is natuurlijk waar, want dat staat in de Bijbel. Maar ik denk dat wij soms één dingetje daarbij over het hoofd zien. En dat is namelijk dat als wij vergeving van God krijgen, wat gaat daaraan vooraf? Wie durft? Erkenning? Je vraagt om vergeving. Ja, dat is precies waar ik naar op zoek ben. Als wij vergeving van God willen krijgen, dan moeten we daarom vragen. En dat stuk vind ik heel erg onderbelicht als het gaat over vergeving. Wij benaderen vergeving vaak vanuit de kant van het slachtoffer. degene die iets is aangedaan. En dan zeggen we, jij moet maar vergeven om vrij te worden. En je moet maar vergeven, want dan kom je echt tot herstel. En we vergeten de andere kant te noemen. De kant dat iemand ook is iets aangedaan en dat daar vergeving voor gevraagd mag worden. En ik zou jullie willen aanmoedigen om eens goed naar je eigen leven te kijken. Heb jij een ander iets aangedaan? Heb je iemand misschien gekwetst? Bedoeld of onbedoeld, dat kan zomaar. Heb je gezondigd tegen een ander? Heb je misschien woorden gesproken of iemand een hak gezet? Heb je iemand gepest of vernederd, mishandeld of misschien wel misbruikt? Of was je toeschouwer van iets dat gebeurde en greep je niet in? Neem je verantwoordelijkheid. Ga naar die ander toe en vraag vergeving. Erken de pijn van die ander en zeg dat het je spijt, als je dat ook oprecht meent. Zo maak je de weg vrij, zodat die ander kan vergeven. Dat die ander vergeving kan schenken. Nou, dat is iets waarvan ik hoop dat jullie dat meenemen en ja, dat jullie daar in je eigen leven ook mee aan de slag gaan. En niet alleen maar die druk voelen van, oh, ik moet vergeven. Maar meer dat je kijkt van, hey, kan ik iets doen om die ander een klein stapje tegemoet te komen, zodat die ook kan vergeven. En heb jij zelf wat in orde te maken richting God? Of heb je herkend, misschien in iets dat ik vandaag heb gezegd? Misschien wel dat je denkt, mijn denken is toch wel erg leugenachtig. Of een klein beetje. Misschien ben je aangesproken door het feit dat je je positie in het lichaam van Christus niet inneemt. Dan wil ik tenslotte met jullie lezen een tekst. Die staat in 1 Johannes 1. En daarin staat, en ja, ik hoop dat jullie dat ook doen. Mag hier vandaag, mag straks thuis. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus zijn Zoon ons van alle zonden. En dan in vers 9, belijden wij onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons alle zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Amen.